In Romeinen 4, vers 13, zo ongeveer, waren wij de vorige keer gebleven. Daar staat in vers 13, want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degenen die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de beloftenis teniet gedaan. De belofte, dan wel de wet, want daar gaat het hier over. En ja, niet alleen hier, als je er nog uitgebreider wat van wil weten, dan moet je in Galaten hoofdstuk 3 terecht. Want dat spreekt daar ook over. Wat hier gezegd wordt, is dat Abraham gewoon geloofde in het woord wat de Heer gesproken had. En daar was het. Daardoor wordt hij gerechtvaardigd. En de belofte is een onvoorwaardelijke belofte, heet dat. Dat wil zeggen, een eenzijdig verbond wordt ook wel eens genoemd. De Heer belooft wat en het enige wat er van de mens verwacht wordt is dat hij zijn vertrouwen daarop stelt en hij hoeft er verder niks voor te doen. Er zijn geen wetten, geen regels of iets dergelijks aan verbonden. En dat is het grote verschil tussen wat dan in de Bijbel genoemd wordt de belofte. Wij kennen het ook wel als de bedeling der belofte die begonnen is bij Abraham. Hoewel die term niet in de Bijbel staat, de bedeling der belofte. Maar de Bijbel markeert dat tijdstip wel degelijk als een officieel begin van een belofte. En Galaten 3 zegt ook inderdaad, ja, pas 430 jaar na Abraham kwam de wet en de wet doet niks toe of af aan de beloften die de Heer gedaan had. En die beloften zijn onvoorwaardelijk. De Heer doet het gewoon. De Heer doet wat hij gezegd heeft. We hebben een beller. Zouden ze hier wat verkopen?
Pensioenplan.
Oh, pensioen. Nou ja. Dat doen we een andere keer.
Ik heb al een pensioen.
Precies. Want de belofte is inderdaad een belofte omtrent eeuwig leven. Dat wordt ook gezegd, ja, nou ja, met een beetje moeilijke uitdrukking in vers 13. Dat Abraham erfgenaam der wereld zou zijn. Hij zou namelijk de wereld erven in plaats van dat de wereld hem erft. Hij blijft langer leven dan dat de wereld leeft. Als wij normaal gesproken, als wij sterven, dan erft de wereld ons. Maar aan Abraham wordt gezegd, nee, je zal de wereld erven. Je zal de wereld zelfs overleven, zou je ook kunnen zeggen. En deel krijgen aan een nieuwe schepping. En dat staat hier wel niet met zoveel woorden, maar in Hebreeën 11 wordt ook over het geloof van Abraham gesproken. En daar staat dat Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft. En daar lees je ook niks over in het Oude Testament. En toch, als je de inhoud van het geloof van Abraham bekijkt, ja, dan gaat het over opstanding uit de dood, over nieuw leven. Dus ook over een nieuwe schepping die zou komen in de plaats van een oude. Nou goed, waar het om gaat is dat de tegenstelling bestaat tussen de belofte en de wet. De belofte is niet door de wet, dat wil zeggen, er wordt niks van Abraham verwacht. Er werd Abraham geen wet opgelegd, of zijn zaad, zijn erfgenamen. Hun werden geen wetten opgelegd, maar hun werden beloften gedaan. En zoals gezegd, God vraagt geloof in die beloften. En dan wordt er ook zo fraai gezegd, aan het einde van vers 13, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, door de rechtvaardigheid des geloofs. Door het geloof namelijk wat die rechtvaardigheid tot stand brengt. Want je zou verwachten dat je door de wet gerechtvaardigd wordt. Want wet en recht zijn zelfs synoniem met elkaar. En toch, de Bijbel, dan wel God, heeft een constructie bedacht, dat klinkt een beetje oneerbiedig, waardoor hij de mens kan rechtvaardigen op grond van geloof. Hoewel de mens zelf onrechtvaardig is, wordt hij toch rechtvaardig gerekend. Maar daar hebben we het ook al eerder over gehad. Maar ja, dit hele hoofdstuk gaat er nog over, het vorige ook, het volgende ook nog, over dat we gerechtvaardigd worden enkel en alleen door geloof. En dan wordt er gezegd in vers 14, want indien degene die uit de wet zijn, degene die denken uit de wet te moeten leven, als die erfgenamen zijn, erfgenamen, ja, wat betekent dat? Nou ja, vul er maar gemakshalve voor in, het ontvangen van eeuwig leven, het erven van eeuwig leven, want het sluit aan bij vers 13, erfgenaam der wereld. En hier staat, indien degenen die uit de wet zijn, eeuwig leven zullen ontvangen. Als je op grond van werken der wet eeuwig leven zou kunnen ontvangen, zo is het geloof ijdel geworden, is namelijk leeg geworden, is namelijk uitgehold geworden. En dat zie je ook in de praktijk ook altijd. Waar mensen leven onder de wet, daar is geen geloof meer. Ja, men noemt het wel zo. Maar ja, dan weet men niet meer wat het betekent. Want geloof is vertrouwen op een ander. En als men onder de wet leeft, dan vertrouwt men niet op een ander. Dan gelooft men niet in een ander, maar dan gelooft men in zichzelf. En in dit vers kan je dus heel nadrukkelijk zien dat wet en geloof twee tegengestelde begrippen zijn. Want als het uit de wet is, dan heb je niks meer aan het geloof. En je kan hem dus direct ook omdraaien. Als het uit het geloof is, hoef je niks meer met die wet. En er staat, zo is het geloof ijdel geworden. En sterker nog, en dan is ook de beloftenis teniet gedaan. Dan kan God wel wat beloven, maar als wij ons niet aan de regeltjes houden, dan krijgen wij er geen deel aan. En dat zou betekenen dat Gods beloften afhankelijk zijn van of wij wel of niet ons aan de regeltjes houden. Maar dat is niet het geval. God doet onvoorwaardelijke beloften en die worden uitgevoerd, die worden vervuld en wij kunnen daar deel aan krijgen. Zo simpel is dat. In Romeinen 11 vind je die twee trouwens ook tegenover elkaar, hè? Daar staat in, nee, dat is niet Romeinen 11, Romeinen 10. Gaat het over de rechtvaardigheid die uit de wet is en de rechtvaardigheid die uit het geloof is. In Romeinen 10 vers 5. Daar staat, want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is. Wat betekent dat dan, uit de wet? Want die uitdrukking lazen we net in Romeinen 4. Nou, dat staat erachter in Romeinen 10 vers 5. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Dat is een citaat uit het Oude Testament, komt meerdere malen, komt het daarvoor. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. En dus erfgenaam zijn. Om in de terminologie van Romeinen 4 te blijven. Maar dat is de ene kant, de rechtvaardigheid die uit de wet is. Maar, vers 6, de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Het is dus tegengesteld. Dus eigenlijk zou je gewoon in kunnen vullen, de mens die deze dingen niet doet, maar gelooft, zal door dezelfde leven. Dat staat er niet hoor. Maar iets soortgelijks stond trouwens wel in Romeinen 4. Hè? Omdat er, je kan het zo naast elkaar even leggen. Daar stond het, hè? In Romeinen 4 vers 4. Nu degene die werkt. Nee, in vers 5. Daar staat, doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Wordt uitdrukkelijk gezegd, degene die niet werkt. En hier in Romeinen 10, daar ben je dus weer een paar hoofdstukken verder, staan die twee dingen nog steeds lijnrecht tegenover elkaar. De rechtvaardigheid die uit de wet is en aan de andere kant de rechtvaardigheid die uit het geloof is. En wat dat dan is, staat erachter in vers 6. Daar staat, zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen, hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Dat is een beetje een moeilijke uitdrukking. Hij is ook nog ontleend aan Deuteronomium 30 en daar staat het niet eens precies zo. En dan staat er in vers 7, of wie zal in de afgrond nederdalen, hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. En de gedachte is gewoon, je hoeft er niks voor te doen, je hoeft niet naar de hemel te klimmen, je hoeft ook niet naar de afgrond, dan wel de hel, neder te dalen. Dat hoeft helemaal niet. Want vers 8 zegt: nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. En van de mens wordt gevraagd dat hij de prediking accepteert. En dat is alles. En dan zul je zalig worden. En dat blijft tot op de dag van vandaag een moeilijke boodschap. Omdat die zo eenvoudig is. En omdat de mens er niks aan kan toe of afdoen. De mens kan niks bijdragen. De mens kan niet roemen in zichzelf. En dat is altijd een groot probleem voor de mens. Nou ja, goed. Terug naar Romeinen 4. Daar staat in vers 15 een toelichting op wat de wet dan eigenlijk doet. Daar staat, want de wet werkt toorn. De wet bewerkstelligt helemaal geen goede dingen. En dat is het merkwaardige van de werking van de wet. De wet spreekt ons van goede dingen die wij zouden doen. Alleen de ellende is dat als wij dat serieus nemen en wij gaan daarmee aan de slag. Want dat is dan ongeveer de uitdrukking. Dan moet je mee aan de slag met bepaalde dingen in je leven. Die moeten overeenkomen met wat de wet zegt. Nou, als je daarmee aan de slag gaat, dan is het resultaat toorn. En nog heel wat meer dingen hoor. Huichelarij, geveinsdheid, leugenachtigheid, boosheid, etc. Dat is namelijk zo als de wet werkt. En er is ook een prachtige argumentatie voor. Die staat erachter. Er staat, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. En dat is wel een aardige gedachte natuurlijk. En dan is het direct iemand die roept van, ja, maar dat kan toch niet, want dan wordt het toch een puinhoop. Als er geen wet is. Ja, nee, dat hoeft helemaal niet. Waardoor wordt de mens gestuurd? Door wat er in zijn hart leeft. En of die nou een wet heeft die hem vertelt dat het niet mag, dan is het resultaat alsnog dat hij het wel doet, maar dan stiekem.
De wereld heeft het vrij lang bestaan zonder wet.
En de wereld, ja, inderdaad, want ook aan Abraham was de wet niet gegeven en zelfs in de dagen van Abraham was de wet nog niet gegeven. Dat was inderdaad 430 jaar later. En de wet is ook weer weggenomen door de Heer bij de kruisiging van de Heer Jezus. Christus is het einde der wet. Dat stond in Romeinen 10, maar dan net een vers eerder dan waar we net waren.
Nee, maar de wet, die nodigt ook alleen maar uit om. Je hebt het niet voor niks over de verboden vrucht, dat die gewoon heel aantrekkelijk is.
Ja, alles wat niet mag is leuk, hè? Zeggen ze dan. Ja, zo werkt het nou eenmaal.
Die hele gedachte dat het zonder wet niet zou gaan, dat het ontdelen men aan de verkeerswet.
Bijvoorbeeld, ja.
En voor de rest niet, maar de geldmiddel van de wereld houdt zich niet aan de wet. Dan is er niet aan die wet die je
zelfs zonder verkeersregels zou het nog beter gaan. Al die tijd is er rijden om gordel om te doen.
Ja. Maar waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. En dan kan je hem dus verder ook invullen. Waar geen overtreding is, hoef je elkaar ook niet te beschuldigen, te veroordelen. Dat hoeft dan niet meer, daar ben je dan ook vrij van. Dat scheelt ook een stuk. Hoef je ook niet meer bij elkaar op huisbezoek, om wat voor reden dan ook, want dat doet men dan ook. Ja, dat gaat om dit soort dingen. Er zijn wel voorbeelden van, maar die kennen jullie misschien zelf ook wel. Maar hoe de wet precies werkt, ja, daar kan ik wel vast op vooruit lopen, maar dat komt in Romeinen 7, komt dat nog aan de orde, hè? Dan zegt Paulus heel kort, zegt hij, het gebod dat ten leven was, het had ten leven moeten leiden, is mij de dood geworden, want het heeft in mij de dood bewerkstelligd. Want de mens is een zondaar en als de wet gelegd wordt op een zondig mens, dan wordt die mens actief en dan gaat hij zondigen. En de bedoeling is nou juist dat de mens niet actief wordt. Onder het motto wie zijn leven zou willen verliezen, wie het naast zich neer wil leggen, wie het aan de Heer wil geven, om het dan met die term te zeggen, die zal het behouden en dan zou de Heer inderdaad zijn werk kunnen doen in ons. Niet door middel van opgelegde wetten, maar ja, dat staat bijvoorbeeld in 2 Korinthe 3, niet met opgelegde wetten die erin gegraveerd worden, waardoor je uiteindelijk dus ook kapot gaat. Ga maar eens ergens in graveren, dat vroeg of laat dan knapt de boel kapot. Maar het woord van God wordt in onze harten geschreven, in ons vlezen, in ons zachte hart namelijk. Nou goed, we komen daar nog uitgebreid over te spreken, dus ik ga er nu ook niet al te diep op in. Maar het is natuurlijk wel een aardige uitspraak, hè? Want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Dat is, ja, het is zo logisch als wat, alleen ja, men wil er niet aan, want men verliest hun ego. Als je dit soort dingen in je gemeente, of voor mij part in je plaatselijke gemeente gaat leren, dan is het einde zoek. Weet je, dan kan iedereen zijn gang maar gaan en dan is men de controle kwijt. Alsof wij überhaupt controle zouden moeten hebben over het leven van andere gelovigen. Want dat was helemaal niet de bedoeling dat we daar controle over zouden hebben. Zouden wij ook niet controleren. Zouden wij ook niet proberen te beïnvloeden. Is wat lastiger. Ik bedoel, ik zit nou ook een verhaal op te hangen aan jullie. Dat is toch enigszins om te beïnvloeden. Ja, zo is het nou eenmaal. Maar niet door iemand te vertellen wat hij moet doen of laten. En als je zegt waar geen wet is, is ook geen overtreding, dus die wet leggen we naast ons neer, dan is men al die controle kwijt.
En hoe zit het dan met dat liefdevol vermanen, of zo, wat Paulus ook soms doet?
Welk liefdevol vermanen?
Ja,
even concreet, hè?
Ja.
Er is één uitspraak, in ieder geval, dat is in Galaten hoofdstuk 6, vers 1. Waar dat wordt ongeveer, wordt dat gezegd. Ja, vertroosten. Ja. Ja. Maar hier staat het woord niet eens, volgens mij. Galaten 6, vers 1. Daar staat, broeders, indien ook een mens, en ik mag aannemen dat Paulus het inderdaad heeft over gelovigen, want over ongelovigen, daar hebben we maar één boodschap voor, in beginsel. Dus het lijkt mij dat hij spreekt over de broeders en zusters. Hij zegt, broeders, indien ook een mens, een gelovige, een medebroeder, vervallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, breng de zodanige terecht, dus weer op de rechte weg, met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt. Ik vind dat het er heel voorzichtig staat, hoor. Alleen de ellende is, men brengt ook dit soort dingen vaak heel voorzichtig. Ja, maar er zit vaak zo'n het is vaak zo geveinsd. Hoe moet ik dat uitleggen? Dan krijg je praktijkvoorbeelden. Dan wordt het alweer lastig. Maar wat hier staat is inderdaad dat als iemand de verkeerde weg op gaat, als het niet goed met iemand gaat en je ziet dat, je constateert dat, en dat gaat niet zozeer, kijk, er staat hier enige misdaad, in iemand vervallen waren door enige misdaad. Nou, er zijn, weet ik veel hoeveel schriftplaatsen, waaruit blijkt dat het niet over gewoon willekeurige zonden gaat. Want die zijn ons vergeven, die zouden wij elkander ook vergeven. De enige conclusie die je kan trekken is dat het erom gaat dat iemand de verkeerde weg ingeslagen is. Iemand is de weg kwijt. Dan staat er, gij die geestelijk zijt, breng de zodanige terecht. Maar dan wordt er in eerste instantie al verwacht dat jij geestelijk bent. Dat jij weet wat geestelijk leven inhoudt. Dat jij weet wat het is om te wandelen met de Heer. En dan zou je inderdaad iemand terecht kunnen brengen met de geest der zachtmoedigheid. Dus dat is ook heel voorzichtig. En daarbij ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt. Want ja, het is het probleem altijd, hè? Als je een ander bekritiseert, nou, dat is een negatieve term. Als je een ander vermaant over dingen die je zelf ook niet op orde hebt, die bij jouzelf ook misgaan, dan heeft het sowieso al geen zin. Dan houdt het dus al op. Want degene die jij dan wil helpen, die ziet van jou dezelfde dingen. Dus dan wordt het alweer lastig. Dat is ook altijd de moeite die ik ermee heb om andere mensen überhaupt, als het al in me opkomt, ergens op aan te spreken. Omdat de volgende keer ben je zelf degene die aan de beurt is. Ja. Dus ja. En dan staat er nog bij, draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. En de wet van Christus is niet de wet van Mozes. De wet van Christus, even kijken hoor. Nou, dat staat hier, staat dat er niet bij. Maar de wet van Christus is dezelfde wet als de wet der vrijheid. Bijvoorbeeld uit Jacobus. En de wet van Christus is dat we elkaar zouden vergeven. Zoals Christus ons vergeven heeft. Hoe rekent God? Hoe rekent de Heer Jezus Christus? Hij vergeeft ons, dus wij zouden elkander ook vergeven. En er staat er ook direct achter, want zo iemand meent iets te zijn. Je moet niet denken dat je iets bent als je iemand anders ergens, als je iemand anders zou kunnen terechtspreken. Dus daarbij, zo iemand meent iets te zijn, terwijl hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. En direct haast de apostel zich om te zeggen, maar een ieder beproeve zijn eigen werk. En als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben en niet aan anderen. Want een ieder zal zijn eigen pak dragen, je eigen last. Ja, en daarnaast hebben we genoeg uitspraken die inderdaad spreken over onze praktische wandel. Maar het gaat er nooit om dat we elkander zouden wijzen op de zonden die wij doen. Waarbij de boodschap is, jij moet dat niet meer doen. Jij doet dat verkeerd, jij moet dat zus en zo doen. Dat staat nergens. Als het al over dat soort dingen lijkt te gaan, dan gaat het over het leven van een gelovige in dienst van de Heer, waar wel degelijk het een en ander een keer mis kan gaan.
Het is natuurlijk wel zo dat Paulus, die spreekt Petrus wel aan op zijn...
Ja, nou ik bedoel maar, ja. Ja,
dat is natuurlijk, vind ik.
Ja, maar dat is niet wettisch, dat is juist, dat is in dezezelfde Galatenbrief, dat is twee bladzijden terug, waar Paulus dat inderdaad nog even weer opschrijft, want hij had het al gedaan, maar hij schrijft het nog weer op voor die Galaten. En dan zegt hij gewoon, hij zegt, jongen, je leeft niet uit geloof. Je bent weer bezig om onder de wet te leven. En als jij onder de wet denkt te leven, dan plaats je Christus onder de wet. En dat kan helemaal niet, want wij zijn gerechtvaardigd door geloof, uit genade. En zo zouden wij ook wandelen. En over dat soort dingen, ja, daar kan het wel degelijk over gaan. Zelfs in Galaten 6, want dat staat er natuurlijk heel vaak.
Peters, wou Peters weer onder die wet? Of was het niet gewoon totdat hij 62
liest? Dat is hetzelfde. Dat is hetzelfde. Wat je nou net zegt is hetzelfde, hè? Waarom gaat men onder de wet leven? Om een schoon gelaat te tonen aan andere mensen. En dat staat verderop in Galaten 6. Vers 12. Omdat ze anders zouden vervolgd worden. En dat wil men niet. En dat zou je wel degelijk kunnen omschrijven als een misdaad van Petrus. Uit Galaten 6 vers 1. Ja? Toch of niet? Kan dat niet? Maar ja, dat je van Paulus kan zeggen dat hij het deed met een geest der zachtmoedigheid is ook nog weer zeer de vraag. Want hij schrijft over die berisping van Petrus. In 2 vers 14. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelen naar de waarheid van het evangelie, zeide ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid, dus niet even bezijden, maar even in aller tegenwoordigheid, ook om die anderen natuurlijk te leren, want het ging niet alleen om Petrus. Maar ja, Petrus, belangrijke positie, is de voorste, is de eerste, is de belangrijkste daar. En als hij misgaat, dan loopt iedereen erachteraan. Dus ja, Als je zo'n hoge, tussen aanhalingstekens, positie hebt, dan kan het ook wel eens zijn dat je inderdaad... Maar dan is de verantwoordelijkheid groter, dus is de berisping ook groter. En er wordt dus in alle tegenwoordigheid tot hem gezegd, je bent een Jood, maar daar ben je van verlost. Je leeft nu gewoon naar heidense wijze, maar nu kom je daar en daar en dan komen de Joden eraan en dan ga je ook weer alleen bij de Joden aan tafel. En op Joodse wijze leven. Dus dan ben je nou helemaal besodemieterd. Ja. Nou goed, terug maar naar... Ja, weet je wat het is? Het is een onderwerp wat eigenlijk vier stappen hier aan voorbij gaat. Als je het beginsel niet kent en je gaat over vermaren en vertroosten praten, dan is mijn ervaring dat het binnen de kortste keren zo wettisch is als ik weet niet wat. En dan ben je de basis ben je kwijt. Kijk, er staan ook uitspraken in... gaan we het nog even extremer maken. Er staan ook uitspraken in Titus en in Timotheus, waar Paulus zegt van, nou, als iemand een opziener wil zijn... Oh, zo, lezen we het even bij, ja, voor het gemak. Titus. Ja, Titus 1. Vers 5. Daar zegt Paulus tegen Titus, die een voorganger is, die een opziener is, Titus. Daar zegt Paulus, om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij, hetgeen nog ontbrak, voorts zoudt terechtbrengen en dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. Titus die moest ouderlingen stellen, aanstellen. Nou ja, hij moest ze opleiden. Want anders had Paulus het zelf ook wel kunnen doen, de ouderlingen nog even aanstellen daar op Kreta. Maar dat heeft Paulus niet gedaan, want een ouderling stellen wil inderdaad zeggen iemand zover krijgen dat hij ook die verantwoordelijkheid kan dragen. Zoals Paulus Timotheus met zich meegenomen had en van Paulus het een en ander geleerd had. Zo moest Titus dat ook doen op Kreta, die moest ook bepaalde mensen eruit pikken om... eventueel ouderling, voorganger, hoe heet het nog meer? Herder of iets dergelijks te worden, of leraar. En dan zegt hij in vers 6 hoe zo'n ouderling eruit moet zien. Nou ja, moet zien, maar goed, er staat indien iemand onberispelijk is. Nou, dan kan je dus al naar huis. Zoek eens een ouderling, of zoek eens iemand die dan eventueel ouderling moet worden, een gelovige, die onberispelijk is. Vind je niet?
Vrouwenman.
Wat zeg je?
Vrouwenman.
Ener vrouwenman staat er, ja. Een man met één vrouw. Dus hij moet onberispelijk zijn, hij moet één vrouw hebben. Nou, dan valt Paulus zelf ook al af, hè? Hij had helemaal geen vrouw. Nou ja, goed, maar hij had geen vrouw. Op het moment dat hij dit schrijft, had hij geen vrouw. Dus moet dat per se één vrouw? Nee, dan zeggen wij, ja, maximaal één. Nou ja, goed, maximaal één. Gelovige kinderen hebbende.
Per keer.
Per keer, ja, dat kan ook nog, ja. Ja. Gelovige kinderen hebbende. Ja, dat wordt toch ook lastig? Ik bedoel, ja, je doet je best, maar je hebt geen macht over je kinderen dat ze gelovigen worden. Dat die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaam zijn. Want een opziener moet onberispelijk zijn. Kijk, en als je dit soort dingen dus als wet gaat interpreteren, dan kom je er niet. Want zo iemand die hier beschreven wordt, vind je niet. En dat is ook de bedoeling van die opmerkingen niet. De gedachte is gewoon... De gedachte is gewoon dat het voor een opziener verstandig is dat hij enigszins aan dit soort dingen voldoet.
Vers 9 is er misschien nog wel aardig bij om te lezen.
Er staat die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is, opdat hij machtig zij beide te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te weerleggen. Ja, daar gaat het uiteraard om bij een opziener of een ouderling of een leraar, dat hij kan leren en dat hij kan vermanen, dan heb je het woord, door de gezonde leer. En vermanen kan dus ook betekenen mensen wijzen op de genade in plaats van op de wet. Want zo gaat het altijd en in alle brieven komt dat onderwerp naar voren. In Timotheus zegt Paulus dat er mensen zijn die willen leraars de wet zijn, maar die hebben geen idee waar ze het over hebben. Die weten niet eens wat ze zelf leren. Daar lopen er nog steeds genoeg van rond. Ja. En als je dan deze kenmerken van zo'n ouderling bij langs gaat. Ja, je vindt niet iemand die daaraan voldoet. Maar, ja, de Heer Jezus Christus, die wel.
Maar die had ook geen vrouw.
Nee, die had ook geen vrouw. Hey. Nou ja, er zijn natuurlijk ook theorieën over. Dat die dan, en de gemeente is natuurlijk de vrouw. Zo wordt de gemeente wel degelijk beschreven. De vrouw van Christus. Maar het zijn ook geen lijstje met, hoe zeg je dat, lijstje met verplichte kenmerken of zo. Geen functie-eisen, maar het is gewoon voor een opziener belangrijk dat hij inderdaad in enige mate aan deze dingen voldoet. Waarin hij er niet aan voldoet, is de kans groot dat hij problemen krijgt. Of was het alleen maar door inderdaad mensen die van buitenaf hem beschuldigen. En misschien zelfs terecht over allerlei ongeoorloofde praktijken. En daar krijgt de opziener alleen maar problemen mee. Die problemen krijgt hij toch wel, want dat was bij Paulus ook zo. Goed doen kan je toch nooit voor iedereen. Dus ja, dat heb je ook van die, dit zijn ook van die teksten. Dan heb je een paar kenmerken. Maar ja, is het verplicht dat iemand eraan moet voldoen? Ja, dat kan gewoon niet. Dat gaat niet. En daar gaat het ook niet over. Er staat ook ergens van, als iemand weduwe is, dan moet hij minimaal 60 zijn. Want anders moet hij zelf maar zorgen dat hij aan het werk komt. Zoiets staat er dan, hoor. Ja, dat zijn een beetje globale richtlijnen. Want er zijn altijd uitzonderingen op te bedenken. Er zijn altijd uitzonderingen ook op dit soort dingen te bedenken. Niet genegen tot toornigheid, nee, maar ja, opzien kan ook wel eens toornig zijn.
Op ieder geval is een uitzondering.
Ja, die gaarne herbergt, ja, iemand kan dat nog zo graag willen, maar als de mogelijkheden er niet zijn, dan houdt het ook op. Ja. Het zijn geen opgelegde wetten. En de ellende is dat als je niet weet wat het leven onder de genade inhoudt, dan ga je al dit soort uitspraken, ga je wetties nemen en die ga je te pas en te onpas gebruiken. En zoals je weet heeft elke ketter zijn letter. Ja. En dan leef je, voor je het weet, leef je weer onder de wet. En dat is waar Paulus ook voor waarschuwt, niet alleen in de Galatenbrief, of niet alleen in de Romeinenbrief, maar juist ook in de Galatenbrief. Daar. Dat is de brief bij uitstek waar hij waarschuwt voor de wet. Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg, zegt hij daar. En als je dan de vraag stelt, maar hoe moet de mens dan wel leven? Hoe weet de mens dan wat hij moet doen? Want de wet die schrijft hem dat voor, dat is makkelijk. Dan weet je precies waar je aan toe bent. Maar als je die wet niet hebt, dan is er geen overtreding. Maar zegt de mens dan, dan heb ik ook geen richtlijn. Nou ja, Abraham had ook geen richtlijn. Abraham had de belofte Gods waar hij op vertrouwde en daar handelde die naar. En zo is het voor ons ook. Wij leven uit geloof. Alleen als je het woord van God niet kent en als je de belofte niet kent, dan kan je wel roepen, ik ben een gelovige. Maar als je dan gevraagd wordt, maar wat geloof je dan? Ja, ik geloof in God. Ik geloof in de Heer Jezus Christus. Oké, dat is fantastisch. Maar wat houdt het dan in? Kijk, de ellende is dat bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, in heel veel kerken men men geen idee heeft van de hemelse positie van de gemeente en de positie van het koninkrijk, of het koninkrijk al aangebroken is, of dat het in de toekomst nog komt, daar weet men niks van. Sommigen die zeggen: het koninkrijk moeten wij als kerk gaan bouwen. Nou ja, dan gaat men dat doen. Dan gaat men evangeliseren om uiteindelijk de wereld te gaan bekeren. Maar die belofte heeft de Heer nooit gedaan. Dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel leert dat er enkelingen uit de volkeren, inderdaad uit de volkeren gehaald zouden worden. En die hemelse positie zouden ontvangen. En dat het koninkrijk in de hemel gevestigd is en nog niet op aarde. Dat komt nog in de toekomst. Maar als je dat soort dingen niet weet, ja, dan kan je daar ook niet uit leven. Dan heb je dus ook geen richtlijn. En als je geen wet hebt, dan wordt het tijd dat je hart gevuld wordt met het woord van God, zodat je weet wie Christus is, dan weet je ook wie je zelf bent, dan weet je wat je positie is. En daardoor leer je je verantwoordelijkheden, dan weet je wie je bent. Dan weet je wie je geworden bent in Christus. En dan ga je gewoon je weg. En Jacobus die zegt heel simpel, hij zegt: het is net alsof je in een spiegel kijkt. En daar zie je jezelf. Maar dan zie je de wedergeboren jezelf, zeg maar. Dan zie je wie je geworden bent door op grond van geloof. Dan zie je dus Christus. Nou, als je dat nou voor ogen houdt, dan ga je gewoon je weg. En dan zijn die normen en waarden, om die term dan te gebruiken, zijn in ons hart geschreven. En daar leven we dan uit. Want ja, de wet voldoet toch nooit. Er zijn altijd situaties in het leven te bedenken dat je, ja, dat er niemand is die je kan vertellen wat je moet doen of laten. Er is ook geen wet die het voorschrijft. Je moet het dan zelf, moet je het uitmaken. Wat je gaat doen. En dat is verantwoordelijkheid dragen. En ook al gaat het verkeerd, dan nog, dat maakt niet uit. Als je maar verantwoordelijkheid draagt. En we hebben toch de belofte van de Heer dat Hij ons voor struikelen zou bewaren. Nou, als we daarop vertrouwen, dan hebben we ook geen wet meer nodig. Nou, we gaan verder naar Romeinen 6, vers 16. Daar staat: daarom is zij uit het geloof, de erfenis namelijk, is uit het geloof, opdat zij naar genade zij. En waarom naar genade? Nou, punt 1, omdat iedereen er dan deel aan kan krijgen. En punt 2, omdat de mens dan niet kan roemen in zichzelf. En er staat erachter: ten einde, dan wel gewoon op dat, ten einde de belofte vast zij, al den zade. Niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is. En daar hebben we het al over gehad, want we hebben het er al over gehad, dat Abraham een vader is van degene die besneden zijn, de Joden, zeg maar gemakshalve, en Abraham is een vader van de onbesnedenen. Want toen Abraham gerechtvaardigd werd op grond van geloof, was hij nog niet besneden. Dus zegt Paulus in vers 11, is dat? Ja, zegt hij halverwege, opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de vooruit zijnde. Opdat, ten einde, ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden. Of je nou een Jood bent of niet, dat maakt niks uit. En die uitdrukking uit vers 16, niet alleen dat uit de wet is, dat wil inderdaad zeggen Joden. Dat wil niet zeggen dat je ook en uit de wet kan zijn en uit het geloof. Want dat kan niet, want die dingen zijn met elkaar in tegenspraak. Maar als je van nature uit de wet bent, dat wil gewoon zeggen dat je Jood bent, dat betekent die uitdrukking nou eenmaal. Dan kan je ook tot geloof komen, net als Abraham, die men beschouwt als hun voorvader. En terecht, alleen Paulus zegt hier, Abraham is een vader van ons allen. Natuurlijk, nou, de natuurlijke vader hoeft nog niet eens zozeer, daar gaat het niet om, maar een geestelijke wel. Want wij, als onbesnedenen, wij hebben van nature de wet niet. Als wij tot geloof komen, hebben wij hetzelfde geloof als Abraham en daarmee wordt Abraham onze vader. Want het ging toch over een erfenis en over erfgenamen? Nou, dan is het inderdaad zo dat de vader de erfenis bij wijze van spreken doorgeeft aan zijn kinderen. En als wij gelovigen zijn, dan ontvangen wij dat bij wijze van spreken via Abraham, omdat wij hetzelfde geloof hebben als dat van Abraham. We
ontvangen een hogere erfenis dan
zij. Wij ontvangen zelfs een hogere erfenis dan Abraham, alleen dat is hier nog niet het onderwerp van gesprek, zeg maar. Omdat dit schriftgedeelte zich bezighoudt met de meest basic elementen. Dus er wordt in dit schriftgedeelte geen enkel onderscheid gemaakt tussen het geloof van Abraham en ons geloof. En in essentie is het ook precies hetzelfde geloof. Want Abraham geloofde in opstanding uit de dood. Je weet wel, hij ging Isaac offeren omdat hij geloofde dat God bij machten was Isaac uit de dood op te wekken. Daar geloofde Abraham in, daar vertrouwde hij op. En daar wandelde hij naar. Nou ja, dat geloven wij ook. Wij geloven in de Heer Jezus Christus die gestorven is en die alreeds opgewekt is. En wij geloven ook dat wij zelf, naar de geest althans, al opgewekt zijn en lichamelijk ook nog opgewekt zullen worden. Ja, of als we levend overblijven tot de toekomst des Heren, dat we veranderd zullen worden. Dat we een verheerlijk lichaam zullen ontvangen. Maar in essentie is dat hetzelfde geloof. En daar kan je dus nogal wat van leren van hoe Abraham leefde. Hoewel hij geen wet had, valt er heel wat van Abraham te leren. Hoe hij wandelde door geloof. En Abraham is dus een vader van ons allen. Dat staat trouwens ook niet alleen hier, dat staat ook in Galaten hoofdstuk 3. Daar staat zelfs dat Abraham tevoren het evangelie verkondigd is. Maar goed, dat laat ik even zitten. Want dan staat er in vers 17, even tussen haakjes, staat er, gelijk geschreven staat: ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. En nou wordt het een beetje lastig. Want de gedachte in vers 16 en eerder uit vers 11 en 12 was dat Abraham inderdaad onze vader is. Omdat wij hetzelfde geloof hebben als Abraham. En er wordt gezegd, ja inderdaad, alle mensen uit alle volkeren, niet alleen de Joden, maar alle mensen, zoals stond in vers 16, hè, al den zaden, het gehele zaad van Abraham, wie het ook is, of je nou Jood bent of niet, als je tot geloof gekomen bent, krijg je deel aan de erfenis. Alleen ja, dat gaat niet om lichamelijke afstamming. En in vers 17 staat dat in Genesis 17 tot Abraham gezegd is: ik heb u tot vader van vele volken gesteld. En Paulus geeft hier ineens een overdrachtelijke toepassing van dat vers. Want vader van vele volken, ja, als je het in Genesis leest, dan denk je gewoon, nou, er komen veel volkeren uit Abraham voort. Gewoon natuurlijk, heeft niks te maken met geloof of met wedergeboorte of met dat soort dingen. Heeft er niks mee te maken, gewoon veel afstammelingen en vele volkeren. En dat is ook zo. Is ook zo. Alleen die gedachten zijn wij vergeten. Wij kennen alleen nog maar de geestelijke en zeggen, ja, Abraham is onze vader. Abraham is onze geestelijke vader. Niet alleen van de Joden. Eigenlijk zelfs niet eens van de Joden, omdat de Joden ongelovig zijn. Althans, dat zei de Heer Jezus erover. Die zegt, je noemt Abraham je vader, maar dat is niet terecht. Omdat je niet het geloof van Abraham hebt. En wat blijkt? Dat wij als heidenen, en of we dan natuurlijke erfgenamen van Abraham zijn of niet, doet er niet toe. Wij als heidenen krijgen door geloof toch deel aan Abraham en worden daardoor geestelijk zijn kinderen. En in de verbondstheologie heeft men die gedachte nog verder uitgebreid en heeft men gezegd, nou kijk, Israël, dan wel het Joodse volk, die heeft afgedaan en nou is de gemeente daarvoor in de plaats gekomen. De kerk is in de plaats gekomen van Israël. Dus wij zijn nou Israël, omdat wij kinderen van Abraham zijn. En daar zit een grote kern van waarheid in. Alleen er is niet alles mee gezegd. Dat zegt men daar wel. Dan zegt men dat is het. En voor Israël is geen toekomst meer. Alle beloften uit het Oude Testament aan Israël gedaan worden vervuld aan de gemeente. Want de gemeente, de kerk, is in de plaats gekomen van Israël. De kerk is Israël. Wij zijn het verbondsvolk. Alleen men kent niet de specifieke positie van de gemeente als hemelsvolk. Men kent niet dat er nog steeds beloften voor Israël zijn in de toekomst. En dan raak je de draad kwijt. Maar in essentie te stellen dat wij Israël geworden zijn, wat dat dan ook maar betekent, want dat is ook maar een term dan, maar dat wij Israël geworden zijn omdat wij het geloof van Abraham hebben, ja, daar is heel wat voor te zeggen. Alleen ja, er staat ook, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld, gewoon in Genesis 17, en wat je daarmee moet, ja, dat is niet zo bekend. En dat houden we nog even een kwartiertje zo, dat het niet zo bekend is. Want we gaan eerst maar even koffie drinken. Gelijk geschreven staat, vers 17. Ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. En dat is inderdaad een uitspraak uit Genesis 17. En er zijn wat meer uitspraken in Genesis die daarmee te maken hebben. En die wil ik graag even jullie laten zien. Omdat het inderdaad wel degelijk gaat om het feit dat hij letterlijk een vader van vele volkeren zou worden. En dat is in de eerste plaats, ga ik niet naar Genesis 17, maar naar Genesis hoofdstuk 12. En dat verschijnsel zien we natuurlijk wel meer, hè? Dat er schriftplaatsen aangehaald worden in het Nieuwe Testament die een nieuwe toepassing krijgen. Want als je hem dan in het Oude Testament opzoekt, dan blijkt het soms over heel andere dingen te gaan. Voorbeelden. Nou ja, als je de psalmen hebt, dan denk je in de psalmen, denk je dat het over David gaat, als David dan de psalm geschreven heeft. Hè? Want niet alle psalmen zijn door David geschreven. Maar als je de psalmen leest, dan heb je het idee dat het over David gaat. En het is ook aantoonbaar dat het over David gaat. Want het beschrijft soms gebeurtenissen uit zijn leven. En toch in het Nieuwe Testament wordt gezegd, nee, het gaat over Christus. Nog meer voorbeelden. Nou ja, ik noemde zojuist al dat er heel veel profetieën zijn, heel veel beloften zijn die aan Israël gedaan zijn, maar die in één keer hun vervulling vinden in onze dagen. En ook nog een vervulling in de toekomende dagen van de wederkomst van Christus. Sterker nog, de hele komst van Christus is een dubbele toepassing. In het Oude Testament lees je namelijk niks over twee komsten van de Messias. De Joden kennen dat ook helemaal niet. De Joden die kennen alleen de Messias komt ooit een keer. Want in het Oude Testament is niet duidelijk dat dat in twee fases zou gaan. Dat staat in het Oude Testament nergens. Er wordt gewoon gezegd de Messias komt. En de ene keer wordt dit over hem beschreven, de andere keer wordt dat over hem beschreven. En vaak met overdrachtelijk taalgebruik of in vage bewoordingen. Maar ja, kijk, als je aan de Joden vraagt waar de Messias vandaan komt. Als hij komt, waar komt de Messias vandaan? Daar hebben ze zelf ook wel verschillende antwoorden op hoor. Want de ene keer zeggen ze, dat gebeurt gewoon in het Nieuwe Testament. In de evangelie. En de ene keer zeggen ze van, nee hoor, als de Messias komt, dan weten we niet van waar hij komt. En van deze weten we waar hij komt, want deze komt uit Nazareth. Dus is het niet de Messias. En Nazareth stond helemaal niet. Het is geen goed bekend. Nee, precies, die stond helemaal niet goed bekend. Nazareth kan uit Nazareth iets goeds komen. Inderdaad, de Messias. Maar hij zou eerst lijden en pas in de toekomst zal hij zich openbaren als de verheerlijkte. En als de koning. Want een andere keer, dan wordt het ook gevraagd van waar komt de Messias vandaan? Bij zijn geboorte namelijk, als de wijzen uit het oosten komen. En dan weten ze het in één keer heel goed, want dan zeggen ze van ja, hij komt uit Bethlehem. Staat in Micha 5, volgens mij. Bethlehem, Efrata, gij zijt klein in het land van Juda of zo, en, maar uit u zal voortkomen. Nou ja, de Messias. En zo zie je dus dat dat soort uitspraken in het Oude Testament hebben vaak een dubbele toepassing en soms zelfs een driedubbele toepassing. Je vindt bijvoorbeeld ook in Jeremia 50 of en 51, Jeremia 50 en 51, vind je uitspraken over de verwoesting van Babel, die gedeeltelijk vervuld zijn in het verleden, maar gedeeltelijk ook nog vervuld zullen worden in de toekomst. En soms krijgt het een geestelijke toepassing en blijkt er ook nog een letterlijke toepassing te zijn. En zoiets vinden wij in deze uitspraak. Hè? Ik heb u tot vader van vele volkeren gesteld. En de gedachte in Romeinen is, Abraham is een vader van de alle gelovige heidenen, uit alle volkeren. Maar toch is het ook gewoon letterlijk waar. En die uitspraken wil ik graag bij langs. En dat begint in Genesis 12 vers 2. Dat is het begin van Abrahams. Dat is Abrahams roeping, zoals er boven staat. De Heere nu had tot Abraham gezegd, vers 1. Ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Hij moest alles achter zich laten. En hij zou naar een land gaan wat de Heer hem nog zou duidelijk maken waar het precies was. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Straks komen we ook nog een uitspraak tegen. Dan staat er in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En als Paulus daarin Galaten 3 commentaar op geeft, dan zegt Paulus, ja, het zaad staat in het enkelvoud, gaat maar over één iemand, gaat over Christus. Terwijl duidelijk is dat het over Isaac gaat. Want dat was het zaad van Abraham. Maar Paulus paste toe, die zegt, nee, gaat over Christus. Nog eentje.
En wat is nu?
Allebei. Is allebei waar. De ellende is vaak dat men één stelling probeert te verdedigen en daarmee de andere overboord gooit. Terwijl ze allebei waar zijn. Kijk, nog één. Aan David werd beloofd een zoon die eeuwig op de troon zou zitten en die zou de tempel gaan bouwen. Die heeft een gedeeltelijke vervulling gevonden in Salomo, die inderdaad de tempel bouwde. Hij zat er niet eeuwiglijk op. Nee, maar dat vind je dus elke keer. Tot een bepaalde maat wordt de profetie vervuld, maar de volledige vervulling die is vaak van toepassing op Christus. Want die tempel, ja, dat wordt in het Nieuwe Testament gezegd, ja, die tempel, dat is de gemeente. Nou ja, ga zo maar door, daar heb je er dus heel veel van. Want het Oude Testament is niet voor niets, of in het Oude Testament ligt niet voor niets, die nieuwtestamentische waarheden liggen daarin verborgen. Je moet dus goed zoeken om die dingen te vinden. Want je leest ze zo overheen. Je denkt, oh, David zou een zoon hebben, zou een tempel bouwen. Nou, dat is Salomo klaar, einde van het verhaal. Maar de belofte is niet vervuld, want er werd gezegd, hij zou een eeuwig koninkrijk hebben. En Salomo wordt daarmee ook direct tot type van de Heer Jezus Christus. Nou ja, ga zo maar door. Maar hier vinden we dus de uitspraak, ik zal u tot een groot volk maken. En hier staat, ja, ik weet het niet, ik heb erbij staan dat er in het Hebreeuws staat goi voor volk. Wat vertaald wordt met heidenen dan wel met volkeren. Maar of het enkelvoud is of meervoud, dat durf ik zo niet te zeggen. Maar dat het meervoud is, daar komen we straks dus nog wat tegen. Want de algemene gedachte vandaag aan de dag is dat de Joden het volk zijn, dat de Joden Israël zijn en dat dat alles is wat Abraham voortgebracht heeft. Nou, de volgende staat in vers 7. van Genesis 12. Zo verscheen de Heer aan Abraham en zeide: aan uw zaad zal ik dit land geven. En Paulus die zou gezegd hebben: ja, dat gaat over Christus. Want er staat zaad in het enkelvoud. Dus gaat over één persoon, gaat niet over alle afstammelingen van Abraham. Maar daar gaat het ook over, gaat over allebei. En heeft Christus dat land ontvangen? Ja, officieel wel. Sterker nog, hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En in de toekomst zal de Heer ook wederkeren en daadwerkelijk zijn heerschappij opeisen over dat land. De volgende is in...
Ja? Zaad kan natuurlijk wel meervoud.
Ja, ja, dat gebeurt ook. Dat is vaak ook zo. Alleen Paulus doet in Galaten 3 doet hij heel pietluttig. En dan denk je van, nou, wat is dat nou voor spitsvondigheid van Paulus? Dat hij zegt van, ja, maar het staat in het enkelvoud. Gaat het dan maar over één iemand? Ja, Paulus zegt daar, het gaat wel degelijk over één iemand. Het gaat over Christus. Maar het blijkt dat het wel degelijk gaat over... ook de natuurlijke lijn via Isaac. En de erfgenamen daar weer van. Dus allebei is waar. En dat is de moeilijkheid soms. Nou, gaan we verder naar Genesis 15. Vers 5, dat is dat gedeelte waarin vers 6 gezegd wordt dat Abraham in de Heer geloofde en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En er staat in vers 5, zo leidde hij hem uit naar buiten en zeide, zie nu op naar de hemel en tel de sterren indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem, zo zal uw zaad zijn. Zie je wel dat het meervoud is? Leuk is dat, hè? Dat hier blijkt het duidelijk dat het meervoud is. Maar ja, in Galaten 3 staat dat er ook bij, want die toepassing, die geestelijke toepassing op Christus, wordt daar gemaakt. Maar er wordt in Galaten 3 wordt er later bij gezegd, als wij gelovigen zijn, dan zijn wij ook het zaad van Abraham, staat daar. Omdat wij in Christus zijn, hebben wij deel aan Christus, zijn wij dus ook zaad van Abraham en is het dus wel weer meervoud. Maar nog steeds geestelijke toepassing. Maar hier gaat het wel degelijk over een letterlijke toepassing. En sterker nog, misschien moeten we die er direct even naast leggen. Er staat een verwijzing bij naar Deuteronomium 10 vers 22. Dan zoeken we die eerst even op, dat lijkt me goed. Deuteronomium 10 vers 22... Daar zijn we ongeveer in de laatste dagen van Israël in de woestijn. Men is verlost uit Egypte, heeft 40 jaar in de woestijn rondgelopen. En ze staan op het punt om Kanaan in te trekken. En dan staat er in Deuteronomium 10 vers 22. Uw vaderen togen af naar Egypte met 70 zielen. Het huis van Jacob met zijn zonen. En kleinzonen. En vrouwen natuurlijk. En nu heeft de Heere, uw God, gesteld als de sterren des hemels in menigte. Nou, dat was beloofd aan Abraham. En er wordt hiervan gezegd, dat is dus vervuld. Want ze waren met 70 man. En ze zouden een menigte zijn. Zoals de sterren des hemels. En er is vervuld geworden. Want ze waren inderdaad met... Nou ja, hoeveel ze hier waren weet ik niet. Maar toen ze uittogen uit Egypte waren ze met 600.000 man.
En hoe stond dat in Libanonië zo weer? Laat ik nemen zijn voor een
keer. Ja, Flavius Josephus. Ja. Ja, maar daar komen we nog op. Want ook van deze uitspraak in Deuteronomium 10 vers 22 moet ik zeggen dat het maar een voorvervulling is. Want kijk, van 70 zielen naar 600.000 man is veel. Ontken ik niet. Maar er werd gezegd, vele volkeren zullen uit u voortkomen. Nou, 600.000 man, spijt me wel. Maar vele volkeren, 600.000 man. Ja, 600.000 man zit je in een groot dorp en dan heb je 600.000 man. Bij wijze van spreken. Ja, het is een groot dorp. Ja. Een
kleine stad.
Ja. Ik bedoel, een beetje een grote stad heeft al een miljoen of twee of drie. Dus 600.000 man op de wereldbevolking stelt niks voor. En toch wordt het gezegd dat het vervuld is geworden. Vind je dus ook een dubbele toepassing. Want dat het nog een hogere toepassing heeft, dat blijkt wel. Maar dan gaan we eerst even de reeks in Genesis afmaken. Want Genesis 17, dan staat er in vers 2, ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. Dit is een eenzijdig verbond ook, de Heer zegt gewoon ik ga dit en dit doen. En ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Dat kunnen 600.000 man zijn. Dat kan je beschouwen als gans zeer vermenigvuldigd. Maar goed, er staat in vers 4. Mijn verbond is met u en gij zult tot vader van menigte der volken worden. En dit is de uitspraak uit Romeinen 4. En dan staat er in vers 6 nog. Ik zal u gans zeer vruchtbaar maken en ik zal u tot volken stellen. Hier wordt het dus sowieso al meervoud. Verschillende volkeren. En koningen zullen uit u voortkomen. En dan hebben ze eronder gezet Matthäus 1 vers 6. En daar wordt natuurlijk gesproken over de koningen die uit Israël voort zijn gekomen. Maar als hier staat volkeren zullen uit u voortkomen en koningen, dan mag ik aannemen dat het verschillende volkeren zijn met verschillende koningen. En als we dat hier nog niet bevestigd vinden, dan komt het straks nog wel hoor. Want wat ik wil gaan zeggen is natuurlijk dat Abraham wel meer nakomelingen heeft dan alleen het Joodse volk. Ja, roept er dan iemand. Tuurlijk, de Arabische volkeren, daar is Abraham ook een voorvader van. En dan is mijn antwoord, dat kan wel zijn, maar het gaat wel degelijk via Isaac.
Want niet te min.
Maar niettemin, die horen erbij. Maar deze belofte herhaalt zich namelijk tot en met het eind van Genesis. Daarom is het goed om die belofte te gaan volgen. Want hier denken wij, het gaat over Abraham. En dan staat er ook keurig in de boekjes, staat er ook van, ja, dat gaat over de Arabische volkeren en over Israël. Nou, daar heb je al een beste club. Maar dat klopt niet, want in hetzelfde hoofdstuk nog, er staat in vers 15... Nog zei de God tot Abraham, gij zult de naam van uw huisvrouw Sarai niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sara. Wat betekent vorstin? Sluit weer aan bij die koningen en sluit ik aan bij het volgende vers, want dan staat er, want ik zal haar zegenen en ook uit haar een zoon geven. Dus niet alleen Ismaël, want die was in hoofdstuk 16, is Hagar daar geboren? Ismaël is die daar geboren. Nou, ik weet niet of dat dit hoofdstuk is, ja?
Ismaël geboren.
Ja. Kijk, en daar staat er in 16 vers 10, daar staat, voort zeide de engel des Heren tot haar, ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet geteld, niet zal geteld worden. Maar dat gaat over Hagar. En dat gaat dus wel degelijk over Ismaël, het gaat over de Arabische volkeren. Die daaruit voortkomen. Dus die menigte die niet geteld zou worden, is aan deze kant al de Arabische volkeren. Nou, we weten hoe groot de club dat is. Zou toch een beetje vreemd zijn dat het handjevol Joden dan het enige is wat Abraham voortgebracht heeft. Via Isaac. Isaac was nota bene gesteld tot eerstgeborene. Dus die erfenis is groter, want dat vind je later ook bij Jacob en Esau. Dan wordt er tot Esau gezegd, ja, groot volk, maar Jacob zal groter zijn.
Heer heeft mij veel gegeven, Heer heeft mij alles
gegeven. Ja, precies, dat verhaal is dat, ja. En zelfs in de zegen, waarbij Jacob zich uitdost als Esau, dan wordt dat ook gezegd. Maar goed, terug naar hoofdstuk 17, vers 16. Kijk, als je dit dus ook zo doorleest, dan heb je dus helemaal niet het idee dat dit geestelijke toepassingen nodig heeft of zo. Dit gaat gewoon over letterlijke zaken. En dat weten ze ook zeker in die Arabische wereld heel goed hoor. Want dit is een hot item. Namelijk dat zij niet het eerstgeboorterecht hebben. En dat vinden ze niet leuk, want ze zijn achtergesteld. Ze waren de eerste, ze komen voort uit Ismaël. Maar Ismaël werd gepasseerd. En Isaac werd ervoor in de plaats gesteld. En Isaac wordt gezegend boven Ismaël. En dat wordt gezegd tot Sara in hoofdstuk 17 vers 16. Daar staat, ik zal haar zegenen en ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen zodat zij tot volken, gooi staat er weer, heidenen worden zal. Want dat is het gebruikelijke woord voor heidenen. Het gaat dus niet eens over Israël, maar het gaat zelfs over gewoon volkeren, heidenen. En dan staat er koningen der volken. En dan staat er het Hebreeuwse Am. Wat vaak in verband gebracht wordt met Israël. Je weet wel in de uitspraken Ami en Lo-Ami, mijn volk en niet mijn volk. Maar hier worden ze dus allebei genoemd. Heidenen en Israël. Nou ja, bijvoorbeeld, want Israël was er nog niet, want dat begint pas bij Jacob. Hè? Zodat deze beloften eigenlijk zelfs buiten Israël omgaan. Maar goed. Ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken zal worden en koningen der volken zullen uit haar worden. Uit Sara, dus via Isaac, dus het verhaal over die Arabische wereld en die Arabische volkeren. Daar slaat die uitdrukking menigte der volkeren niet op. Als je het over Abraham hebt wel, want Abraham, in Abraham wordt het allebei vertegenwoordigd. Maar de belofte gaat door via Sara. Dus uit Sara zullen vele volkeren voortkomen. En er staat erachter, toen viel Abraham op zijn aangezicht en hij lachte. Dat is het beruchte vers waar inderdaad staat dat Abraham het erg hilarisch vond. Het wordt altijd, ik wil dat toch even zeggen, want het wordt echt altijd beschouwd als ongeloof. Want er staat achter, zal een die 100 jaren oud is een kind geboren worden en zal Sara die 90 jaren oud is baren. Alsof Abraham dat voor mogelijk zou houden. Of dat hij dat niet voor mogelijk zou houden, alsof het niet zou kunnen. En dan vers 18 vindt men helemaal een uitspraak van ongelovigheid. Dan staat er, och dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. En dan zegt men, dat is ongeloof van Abraham. Ik heb gelezen dat de Joden zeggen dat het bescheidenheid is van Abraham, dat hij dat zegt. Want dan wordt er gezegd dat het spotlachen is van Abraham, alsof hij het niet geloofde. Maar ik heb ook gelezen dat zelfs iemand als Calvijn, nou, dan heb je toch vrij serieus gezicht als je het over Calvijn hebt, maar dat zelfs Calvijn dacht dat Abraham lachte van vreugde. Van blijdschap. Want een kind zal hem geboren worden en een zoon zal hem gegeven worden en dan is dat een grote blijdschap. En daarom heet Isaac ook zo, hè, lachen. God heeft hem een lachen gemaakt. Nou ja, goed, dat is even terzijde dan over het lachen van Abraham. En dan staat er zelfs over Ismaël, trouwens nemen we die ook nog even mee, vers 20. Aangaande Ismaël heb ik u verhoord, zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem gans zeer vermenigvuldigen. 12 vorsten zal hij gewinnen en ik zal hem tot een groot volk stellen. Ja, of tot 12 grote volkeren. Dat is maar de vraag. Maar daar gaat het me nog niet eens zozeer om, want ik probeer de lijn te volgen via Isaac. Want die belofte van die vele koningen vele volkeren gaat nou dus door via Isaac. En dan komen wij in hoofdstuk 22... Vers 17. Daar staat Genesis 22 vers 17. Voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En dat hebben we al gelezen, maar nu wordt er iets nieuws aan toegevoegd. Daar staat er, en uw zaad zal de poort der vijanden erfelijk bezitten. Wat betekent zoiets? Als je dat nou met eigen woorden moet zeggen, wat betekent dat? Uw zaad zal de poort zijn der vijanden erfelijk bezitten.
Ze zullen heersen.
Ja, heersen de volkeren. Boven die volkeren uit Ismaël. Want dat het vijanden zijn, ja, het zijn broedervolkeren. Maar je weet hoe het met broeders is. Vraag dat maar eens aan Kain en Abel. Dus altijd vijandschap. Israël die wou door het gebied van Edom. En Edom zei, ja, Israël zei, we zijn jullie broedervolk. En Edom zei, ja, ho ho, er komt niks van in. Je gaat zoek maar een andere weg. Altijd haat en nijd. Tussen Jacob en Esau ook. Esau zocht Jacob te doden. En hier staat, uw zaad zal de poort zijn er vijanden erfelijk bezitten. Dat betekent toch gewoon dat, datgene wat uit Isaac voort zou komen. Heerschappij zou hebben in de wereld. En in uw zaad, vers 18, zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Want dit was inderdaad na de, nou ja, dat Abraham Isaac ten offer heeft gebracht. En zo zie je dus, als je dit langzamerhand zo doorneemt, dan blijkt dat het veel groter is dan alleen over het Joodse volk. Want over het Joodse volk kan je niet echt zeggen dat deze dingen vervuld zijn geworden. Dan zou je altijd nog kunnen zeggen dat ze in de toekomst vervuld worden in de wederkomst van Christus. En dat zal ook zo zijn. Maar het neemt niet weg, en dat is misschien ook moeilijk te begrijpen, maar toch is het zo dat die beloften, dat die vervuld worden vanaf de komst van de Messias. En het probleem is, de Messias is al gekomen en de Messias zal nog komen. Dus ook dit soort dingen vinden een dubbele toepassing. In de eerste komst van Christus, of in de dagen van de eerste komst van Christus, of in de dagen tussen de eerste en de tweede komst, vindt dit zijn vervulling. Maar ook in de dagen daarna zal dat vervuld worden. Maar nu wordt het op verborgen wijze vervuld en in de toekomst zal het in het openbaar vervuld worden. Dan zal Jeruzalem hoofdstad zijn van de wereld en Israël, het zal een Israëlitisch wereldrijk zijn. Israël zal het hoofd van alle volkeren zijn. Maar Israël is vandaag ook al het hoofd van alle volkeren. Alleen dat is verborgen, dat is niet bekend. Maar de Bijbel spreekt daar wel degelijk over, dat dat nu al zo is. Alleen, dat is verborgen. Dat kom je dus de hele tijd tegen, dat soort toepassingen. Maar we gaan gewoon langzaam door. Vers 17 heb ik gehad. En dan 24 vers 60... Daar wordt Rebecca tot vrouw van Isaac. Rebecca wordt opgehaald bij Laban en Betuel. Want dat was die andere tak van de familie van Abraham die nog in Haran gebleven was. Was het niet zo? Ja, Mesopotamië naar de stad van Nahor. En dat was inderdaad een broer van Abraham. En dan staat er in vers 60, en zij zegenden Rebecca en zeiden tot haar, o onze zuster, wordt gij tot duizenden miljoenen, en uw zaad bezitten de poort zijner haters. Hier wordt gesproken over duizenden miljoenen. Ik heb het nagezocht, voor zover ik gezien heb, moet het woord miljoenen vertaald worden met 10.000, dus het zwakt het alweer af. En het woord duizend is altijd problematisch, want de ene keer betekent het duizend, de andere keer betekent het één. En de andere keer betekent het een eenheid, een familie, een stam, een huisgezin bijvoorbeeld. Dus dat is een beetje problematisch, maar dat er gedacht wordt dat er uit Rebecca veel volk voort zou komen, wat de poort van de haters zou bezitten, dat moet duidelijk zijn. Ja, dat lijkt mij wel. Dat lijkt mij wel. Kijk, dan nemen we die ook nog mee. 25 vers 23. Dat is het tussen Jacob en Esau. En de Heer zeide tot haar, toen zij zwanger was van deze tweelingen. Twee volken zijn in uw buik en twee naties zullen zich uit uw ingewand van één scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en het meerdere zal de mindere dienen. Dat is precies wat ik zeg. Het zijn twee broedervolkeren, maar de laatste, de jongste, krijgt het eerst geboorterecht boven de ander en die zal sterker zijn en die zal over de ander heersen. En dat is wat je gewoon ziet in de strijd tussen de westerse wereld en de Arabische wereld. Zij wonen daar in een zandbak. En ja, ze hebben olie, maar goed. Zij hebben een zandbak en wij hebben, alles wat ons hartje begeert, zeg maar.
Oranjestad.
Oranjestad. Ja. Wij hebben de McDonald's. Hebben ze daar ook? Ja, dat zal, ja.
Ja.
Maar dat is toch zo? Ik bedoel, de zegeningen van de westerse wereld, ja, die zijn vele malen groter dan de zegeningen in de Arabische wereld. En zeker vanaf de opstanding van Christus is het zo, want daarvoor was het de vruchtbare halve maan daar in Mesopotamië, al die wereldrijken bevonden zich daar. Was altijd daar georiënteerd en vanaf de opstanding van Christus verschuift het langzamerhand naar het westen en de hele invloed van de Arabische wereld is weg. Van het hele gebied daar. Alle wereldrijken, Nebukadnezar en Alexander de Grote, was allemaal oostelijk georiënteerd en vanaf de opstanding van Christus is het in één keer allemaal naar het westen georiënteerd. Globaal. En dit is wat je hier terugvindt. In die beloften aan Abraham. En deze beloften hebben dus verder ook helemaal niks te maken met het ontvangen van eeuwig leven of iets dergelijks. Nee, de Heer heeft het gewoon zo bepaald. Daar hebben mensen ook moeite mee. Maar goed, ja, daar kan ik ook niet zoveel aan doen. Dus de vrijmacht van God. Dat hij het zo doet. En dan kan je wel in discussies belanden. Want ja, die vragen heb ik ook wel eens op me afgekregen. Ja, maar stel je voor dat jij nou in een streng moslim, islamitisch gezin geboren was. Was jij dan ook tot geloof gekomen? En weet ik veel wat. Ja, daar kan ik niet zoveel mee. Met dat soort vragen. Ik bedoel, dit is zo hypothetisch. Daar kan ik niks mee. Maar goed, even door naar deze lijn. Genesis 28 vers 14 komen we dan. Daar zijn we inderdaad bij Jacob. En tot Jacob wordt gezegd. En uw zaad, en het zaad van Jacob. Nou, wat is het zaad van Jacob? Ja, dat zijn de 12 zonen van Jacob. Dus het gaat over 12 zonen. Uw zaad zal wezen als het stof der aarde en gij zult uitbreken in menigte westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts en in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Dus de zegeningen gaan via de zonen van Jacob en dat heet nog altijd Israël. Alle twaalf stammen. Maar uitbreken in menigte westwaarts, oostwaarts, noordwaarts en zuidwaarts is toch heel wat anders dan die kleine clubjes Joden die je nog overal in de wereld vindt. Dan wel de Joden die nu teruggegaan zijn naar Kanaan. Stelt niet zoveel voor. En dan in hoofdstuk 35. Vers 11. Voort zei de God tot hem, ik ben God de Almachtige, wees vruchtbaar en vermenigvuldig, een volk, ja een hoop der volken, is het nou één volk of zijn het nou meerdere volken? Ja, dat is lastig te zeggen. Als je verder teruggaat, dan komt het uit op één volk. Dan blijkt dat je één gezamenlijke voorvader hebt. Maar ga je iets minder ver terug, dan zijn het meerdere volkeren. Ik bedoel, bestond Israël uit 12 volkeren? Of uit 1? Of uit 2? Juda en Israël met een eigen koningshuis. Dit is een beetje betrekkelijk. Maar hier wordt gezegd, een volk, ja, een hoop der volken zal uit u worden. En koningen van die verschillende volkeren dus, zullen uit uw lenden voortkomen. En dan komen we in de climax. Want wij zeggen, ja, dat gaat over Israël, gaat over alle 12 stammen van Israël. Maar dan komen we in Genesis hoofdstuk 48... waar Jacob de zonen van Jozef zegent. En waarin we dus gezien hebben dat die belofte aan Abraham vererfd is van Abraham naar Isaac en van Isaac naar Jacob en van Jacob naar zijn 12 zonen. Maar hier gaat Jacob de zonen van Jozef zegenen. En Jozef werd niet als eerste geboren. Wel de eerste uit Rachel, zijn werkelijke vrouw. In ieder geval die hij uitgekozen had, zeg maar. Duurde even voordat hij haar kreeg. Maar goed, uiteindelijk kreeg hij Rachel en daaruit is Jozef geboren. Jozef neemt sowieso een hele bijzondere plaats in de geschiedenis in. Want Jozef die gaat naar Egypte, wordt daar koning en heel merkwaardige geschiedenis. En de zonen van Jozef, wat ook wel leuk is om te vermelden, dat die dus Egyptisch zijn. Jozef had een Egyptische vrouw. Kwam niet eens uit de familie van Abraham. Dus hoe Israëlitisch is Israël, hoe Joods zijn de Joden? Ze hebben een verdorven Syriër als voorvader en ze hebben Egyptenaren als voorvader. Ja, of voormoeder dan. Ja. Jacob zegen de zonen van Jozef. Dat zijn Ephraim en Manasse en er wordt in vers 4 gezegd. Er wordt herhaald wat God al eerder tot Jacob had gezegd. Er staat, en hij heeft tot mij gezegd, zie, ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen en u tot een hoop van volken stellen. Een kahal staat er, een vergadering. Heeft betrekking ook op de gemeente in overdrachtelijke zin. Maar een grote gemeente, grote vergadering van volkeren. En ik zal aan uw zaad na u dit land tot een eeuwige bezitting geven. En dat wordt eerst even herhaald en daarna komt de zegen over Ephraim en Manasse. En zoals gebruikelijk wordt het omgedraaid. Manasse was de oudste, maar die wordt gepasseerd. Jozef was het er niet helemaal mee eens. Die was even niet meer goed op de hoogte van hoe dat nog maar weer ging met het erfrecht. Want jullie weten hoe dat ging, hè? Vers 17, Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim legde. Zo was het kwaad in zijn ogen en hij ondervatte zijn vaders hand om die van het hoofd van Ephraim op het hoofd van Manasse te brengen. Want Ephraim zat aan de linkerkant van Jacob en Manasse zat aan de rechterkant. En de rechter is uiteraard het belangrijkste. Dus Manasse aan de rechterkant zou gezegend worden. Maar vader Jacob deed het niet. Vader Jacob deed zo. Die kruiste zijn handen. En Jozef die denkt, wat gebeurt me hier nou? Dat gaat niet helemaal goed. Terug. Gewoon zoals het hoort. En wat zegt Jacob? Vers 19. Maar zijn vader, Jacob dus, weigerde het en zeide, ik weet het, mijn zoon. Ik weet het. En dat is een fantastische uitspraak in zichzelf al. Ja, jongen. Jij moet nog even wat bijleren. Dat zit er eigenlijk achter, hè? Ja, tuurlijk, hè, als je er zo tegenaan kijkt zoals jij er tegenaan kijkt, ja, dan heb je gelijk. Dan heb je gelijk. Zo gaat het in de wereld. De natuurlijke eerstgeborene krijgt de grootste zegen. Maar ja, bij de Heer werkt het anders. Want de Heer neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Heet dat dan bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief. En hij zegt dan, ook Manasse zal tot een groot volk worden. Of tot een volk worden en hij zal ook groot zijn, maar nochtans zal zijn kleinste broeder, Ephraim dus, groter worden dan hij en zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. een volle menigte van volkeren uit Efraïm, staat hier. Vinden we daar verder nog uitspraken over in de Bijbel, wanneer het vervuld is geworden? Nee. Bijna niet. Wat weten wij van Efraïm? Nou ja, Efraïm was, een kleinste stam. Was de jongste in ieder geval. Was niet de kleinste, maar het was de jongste. Kwam helemaal achteraan. Want het was zelfs een generatie later en dan ook nog de jongste van de twee. Dus stelde eigenlijk niks voor, maar die kregen een volwaardige plek binnen de 12 stammen. Jozef verdwijnt en Manasse en Efraïm komen daarvoor in de plaats. Dus Jozef zijn dubbele deel. 12 stammen van Israël. Maar het rijk werd gesplitst in het noordelijke rijk en het zuidelijke rijk. En Efraïm die was de aanvoerder van het noordelijke rijk. Dat rijk werd gewoon genoemd bij de naam van Efraïm.
Het was maar groter ook, toch?
Het was qua gebied sowieso, want het waren 10 stammen van Israël. En Juda had er maar 2. Juda en Benjamin. En meer niet. En dat is ook nog een heel stuk woestijn trouwens. Dat is in Negev woestijn is dat. Zoveel was het niet. Jeruzalem en omstreken. En dan houdt het ongeveer op. Kort door de bocht. Gezegd. Maar ja, die beloften worden gedaan. En voor de rest vraag je af, ja, wat moet je ermee? Want ja, zal wel. Hè? Is het van invloed op mijn eeuwig behoud? Nou ja, nee, dat niet. Maar de Heer heeft beloften gedaan aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef en Efraïm. Alleen die laatste twee worden altijd vergeten. Daar hoor je nooit wat over. Gemakshalve telt men alleen Abraham, Isaac, Jacob. Maar het gaat door via Efraïm. En dan hoor je er eigenlijk nooit meer wat van. Maar die beloften aan Efraïm, heeft hij altijd bij zich gedragen. En die zijn ook wel degelijk vervuld geworden in de loop van de geschiedenis. Want Efraïm als aanvoerder van de 10 stammenrijk, want was daar het hoofd van. Het bekende verhaal. Efraïm werd na de splitsing van het rijk een paar honderd jaar later weggevoerd in ballingschap. Assyrische ballingschap, 722 voor Christus. En het officiële verhaal is, daarna heeft nooit meer iemand wat van ze gehoord. Ze zijn opgegaan in de volkeren. Dat kan helemaal niet. Dat ze opgegaan zijn in de volkeren, dat kan helemaal niet.
Maar was dat alleen de stam van Efraïm?
Nee.
Nee, toch?
Nee, ik zei ook als hoofd van de 10 stammen. Als hoofd van de 10 stammen. Want die 10 stammen die werden aangeduid met de naam Efraïm.
En die aan de ene kant heb je toch dus wel raar, want Efraïm en Manasse, hoe hebben die zich eigenlijk dan toch weer vermengd met dat volk, met die andere stammen? Want die leefden wel aan het hof volgens mij toch?
Hoe bedoel je aan het hof?
Aan het Egyptische hof.
In Egypte, toen Jozef...
Hij was koning.
Jozef was koning in Egypte.
Dus Manasse en Efraïm, die leefden daar aan het hof.
Ja, maar later kwam...
Dat hun zich dan in het vermengd hebben, in dat Egyptische...
Later kwam de rest van die familie er ook, hè, van Jacob met die 70 zonen in totaal. Ja. Die kregen een apart stukje land en vanuit daaruit zijn ze gegroeid tot 600.000 man. En het gaat nog niet eens zozeer om de letterlijke afstamming, want... Ja, er werd ook allemaal Egyptisch volk meegevoerd uit Egypte. En die kregen ook gewoon een plekje binnen de stammen van Israël. Maar wat je ziet als je Efraïm volgt, want er wordt een belofte gedaan aan Efraïm, dan verdwijnt Efraïm van de bladzijde van de Bijbel op het moment dat die 10 stammen, het noordelijke rijk, aangeduid met de naam Israël zelfs, in tegenstelling tot het zuidelijke rijk, want dat heette Juda. Israël ging in ballingschap, in Assyrische ballingschap, en daarna zegt men, die zijn daar opgegaan in de volkeren en niemand heeft meer wat van ze gehoord. En mijn laatste zin was net, dat kan niet. En dat kan niet, omdat de beloften gedaan zijn aan Efraïm niet alleen over dat het een volle menigte van volkeren zou worden, maar ook beloften van een terugkeer uit de verstrooiing. Nou ja, dat is eigenlijk al voldoende. Efraïm zou ooit een keer terugkeren. Dus kan Efraïm niet opgegaan zijn in de volkeren. Ze moeten aan te wijzen zijn. Kijk dat ze zich tot op bepaalde hoogte vermengd hebben. Ja, dat is prima. Dat is goed. Dat snap ik ook. Maar ze moeten aanwijsbaar zijn. Want als ze werkelijk opgegaan zijn, dat betekent eigenlijk gewoon verdwenen, dan kan God zijn belofte niet vervullen. En het verhaal is dat die stam van Efraïm en die hele 10 stammen, die zijn ook niet opgegaan in de volkeren, die zijn uit die Assyrische ballingschap onder andere dan verder gegaan, doorgetrokken uit die Assyrische ballingschap, onder andere naar West-Europa. En het staat nog steeds bekend als de blanke volkeren, de Caucasians. Komen van over de Caucasus, waarheen de 10 stammen van Israël weggevoerd waren. Ja, en dat dat een volle menigte is geworden, die Keltische volkeren en die Skieten en en later de Saksen en de Noormannen en de Denen. Dan, stam van Dan, de Denen. Ja, goed, dat is niet bekend, staat niet in de Bijbel, maar er staan wel beloften dat het een volle menigte van volkeren zou zijn, die de poort van de vijanden zou bezitten. Nou, dat is precies wat de westerse volkeren doen. Onder aanvoering, nou ja, vandaag in de dag niet zoveel meer. Alhoewel, onder aanvoering van het Britse volk. Rule Britannia, Britannia rules the waves. Ja, daar staan ze bekend om. Die beheren dat. De golven der zee en de poorten naar de vijanden. Alle belangrijke posities, al die kolonies die de Britten gehad hebben en uiteindelijk weer afgestaan hebben. Maar het was altijd Brits grondgebied. Als er wat geregeld moest worden, het werd eerst, hoe heet dat, Brits mandaat of zo heet dat dan. En pas daarna wordt het weer overgedragen. Zo was zelfs met het land Palestina, Canaan. Was het niet eerst Turks of zo? Ja, was eerst Turks. En daarna kwam het in de handen van de Britten. En daarna is het weer overgegeven. En is uiteindelijk de staat Israël ontstaan. En wat ik er maar mee wil zeggen. Want ik snap wel dat het een enorme uitweiding is. Als zo'n uitspraak in Romeinen 4 wordt dan geestelijk toegepast op ons. Maar als je hem in het Oude Testament nazoekt en je volgt hem gewoon, dan blijkt dat hij gaat naar Efraïm. En dan is de vraag, wat is er met Efraïm? Want Efraïm wordt gesteld tot eerstgeborene. En wat is er van die belofte terechtgekomen? Nou ja, heel veel. Ze beheren, of ze heersen over de poort van de vijanden. Alleen ze zijn niet meer bekend onder de naam Israël. Want ja, als je in ballingschap gestuurd wordt, dan ben je geen Israël meer, dan raak je die naam kwijt. En dat is ook wat gebeurd is, die naam zijn ze kwijtgeraakt, maar andere namen hebben ze wel degelijk meegenomen. Waaronder de naam van Isaac bijvoorbeeld, die je terugvindt in de Skieten, Isaac, en in de Saksen. Maar ja, goed, dat staat ook allemaal niet in de Bijbel, maar het zijn wel Gods beloften die hij gedaan heeft en die in onze dagen vervuld worden. En weet je wat merkwaardig is? In hoofdstuk 49 vind je de zegen, ja ik weet dat tijd is, maar goed. Vind je de zegen van Jacob over zijn zonen. En dan weet je ook niet wat je daarmee moet. Lees dat maar eens door vanavond of weet ik veel wanneer. Je weet niet wat je ermee moet, want het is allemaal vaag taalgebruik. En in de rest van de Bijbel vind je er ook niks van terug. Er wordt nergens later in de Bijbel gezegd, kijk, Jacob had al tot de stam van Juda gezegd dit en dat. Of tot de stam van Dan gezegd zus en zo. En dat is vervuld in deze en deze en deze gebeurtenissen. Er wordt nergens gezegd. Alleen, er staat in 49 vers 1, als die stammen hun zegen meekrijgen, dan staat er, daarna riep Jacob zijn zonen, daarna eerst Efraïm en Manasse, maar daarna verzamelt Jacob zijn zonen en hij zeide, verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen in de navolgende dagen wedervaren zal. Hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Alleen dat is helemaal verkeerd vertaald. Er staat namelijk niet navolgende dagen. In de King James Version heb ik gezien, klopt het wel. Er staat gewoon de last days. In de laatste dagen. Heb ik ook een lijstje van trouwens waar dat allemaal voorkomt. Exact dezelfde uitdrukking. Navolgende dagen, dit klopt gewoon niet. Het moet zijn laatste dagen. En die uitdrukking laatste dagen, die kennen wij. Heel goed namelijk. Want de laatste dagen Wanneer zijn de laatste dagen begonnen?
2000
jaar geleden. Ja, bij de opstanding van Christus. Hebreeën 1 vers 1 opent ermee. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Voortijds heeft hij tot de Vaderen gesproken, maar nu spreekt hij tot ons door de Zoon. In deze laatste dagen. En het is een exclusieve uitdrukking voor alles wat er plaatsvindt na, dan wel vanaf de opstanding van Christus. Het kan ook gaan over de dagen van de wederkomst van Christus. Want dit is met die uitdrukking altijd zo, hè, de laatste dagen. Of het gaat vanaf de eerste komst of vanaf de tweede komst. Maar deze uitspraken over al deze verschillende stammen, die krijgen of die kregen hun vervulling in ieder geval in de dagen vanaf de opstanding van Christus pas. Niet in de Bijbelse geschiedenis, daar vind je er niks over. Maar met name vanaf de dagen van vanaf de opstanding van Christus. Eén voorbeeld, als je nou de stam van Zebulon hebt. De stam van Zebulon wordt geassocieerd met Nederland, met de Zeeuwen. En wat staat er over Zebulon? Zebulon, vers 13, zal aan de haven der zeeën wonen en hij zal aan de haven der schepen wezen. En het blijkt dat de stam van Zebulon helemaal niet aan het water woonde. Het gebied van Zebulon zit niet eens aan het water. Dus wat moet je met zo'n uitspraak? Zebulon, nee, toen niet, in het land, bij de verdeling van het land. Zebulon had helemaal geen gebied aan de zee. Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen. Nou, als er één volk bekend staat, nou, onder andere één volk bekend staat om een scheepsbouw en
watermanagement,
daar worden nog steeds de Nederlanders bij gehaald. Maar goed.
Waarom zijn ze ook verdomd voor die
zeeën? Nee, het zijn dus geen Joden. Het zijn dus geen Joden, want de Joden, het Joodse volk, ja, dit zijn alleen de twee stammen van Israël en niet alle 12. En dus een misverstand die zeker ontstaan is toen ze in 1948 het land Kanaan in één keer Israël gingen noemen. Want dan denk je, dat is Israël, de Joden zijn Israël. Alleen, dat is niet zo. Gemakshalve doet men dat en doet men net of dat er niks bekend is over die 10 stammen van Israël, terwijl er wel degelijk genoeg over bekend is en Gods woord spreekt er in ieder geval in de vorm van beloften uitgebreid over wat er met Efraïm zou gebeuren, dan wel met alle 12 stammen van Israël. Maar goed, en Abraham is dus een vader van vele volkeren, ja, uiteindelijk van de Arabische volkeren van de westerse wereld.
Mag ik eerst even
van de hele wereld.
Ja, moet
nou, dan mag je eerst naar het toilet. Dan gaan we eerst een lied zingen. En dan gaan we daarna de Heer danken.